Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Centrumrechtse partij, laten we voor het gemak de VVD nog zo noemen, dat ze nog enigszins rechts zijn. Wink, wink. Je moet je even... Nee,
ja. Heb je de nieuwe Borgen al gezien? Die gaan het dan nadoen in de wandelgangen.
Die mensen hebben geen leven, Pim.
Nee, is dat zo?
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Misschien zouden we eens een enquête moeten doen aan onze luisteraars. Of ze deze lieder heel mooi vinden, dit muziekje. Of dat ze misschien een nieuw muziekje willen. Wat denk jij, Wouter?
Nou, ik denk dat mensen inderdaad al een paar jaar wakker liggen. S'nachts van dat vervelende intro bij die podcast.
Daar, ja?
Dat moet maar eens veranderd worden. Ja, ik denk wel dat mensen zich daar heel erg mee bezighouden.
En je moet ook vernieuwen natuurlijk af en toe, hè, als podcast zijnde.
Is dat zo?
Nee,
ik luister kan ook echt vertrouwd al jarenlang naar dezelfde podcast, zoals ik je heb verteld.
Ja.
Van mijn grote Amerikaanse held Bill Maher. En daar is eigenlijk helemaal niets veranderd. Het is nog steeds steengoed.
Oké. Nou goed, dat wordt allemaal vervolgd.
Voor velen.
Ja, zo is het.
Dat
nou,
geheel terzijde.
Over inspiratiebronnen gesproken. Dit is de trailer van de nieuwe reeks van Borgen.
Interviewet med dig, statsministeren, er før det kommet, og det er super flotte billeder. Den nye regerings to powerkvinder deler verden imellem sig.
Lige om lidt får vi også fint besøg af vores nyhedschef her på TV1, Katrine Fønsmark.
Kijk er niet naar uit?
Oh my god, ik word nu al geïrriteerd door dit gehakkel.
Ja?
De Deens.
Staatsminister.
Ik had het woord niet meer horen.
Nee.
Het eerste seizoen heb ik gekeken. En dat, of misschien het tweede zelfs ook nog wel. Maar je merkte dat het irritant was. Want je moest, dan liep je even weg om in de keuken iets in de afwasmachine te zetten of zo. Mm-hmm. En dan wist je gelijk niet meer wat er gebeurde. Want je wordt alleen maar staatsminister. Dat was het dan wel tak. En dus het is net als met Frans gaat misschien nog wel iets beter. En Duits misschien ook wel. Maar waarom je ook niet Koreaans of zo. Hè? We hebben toen ook dat ding bij Netflix gehad met, hoe heet het ook alweer? Dat game, de Squid Game.
Oh, Squid Game. Ja,
dat moest je ook bijblijven de hele tijd. Je kon niet even thee zetten in de keuken, want dan was je het kwijt, want je verstaat het niet.
Nee,
en dat heb ik met dat Deens ook. En ik ben de afgelopen weken ook echt, vaker dan mijn lief is weer benaderd ook door, ik denk Netflix of zo. Maar
ja, Netflix is het, zeker.
Dat denk dat ik daar heel erg geïnteresseerd ben of zo. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk nog steeds wel stiekem een House of Cards fan.
Ja.
En daar hoop dat eindigde verschrikkelijk met dat slechte seizoen en Kevin Spacey weg. Maar ja, die is nu aangeklaagd in Groot-Brittannië. Maar dat was mijn dat vond ik echt een goede serie. Maar dat borgen.
Ja, maar je hebt dan wel vaak Kamerleden. Of gewinslieden of journalisten die toch met elkaar... Oh, heb je de nieuwe Borgen al gezien? Die gaan het dan nadoen in de wandelgangen.
Die mensen hebben geen leven, Pim.
Nee, is dat zo?
Dat is gewoon... Ja. Dat is het
nee, maar in Nieuwsuur zag ik er gisteren ook een item over. Toen eindigde Jeroen Wollaars nog van Borgen naar Morgen. Nou, maakt u de bruggetje naar het weer.
Zijn de mailtjes daar wel effectief gebleken?
Ja.
Naar Nieuwsuur.
Ja, oké. Zullen we naar de inhoud gaan?
Kijk, het punt is nu dat we bij alle gemeenten extra plekken voor asielzoekers moeten regelen. En waarom? Omdat de huidige asielopvang te vol zit met mensen die hier al een status hebben, die al Nederlander zijn. En dus ook gewoon een start moeten maken met hun integratie. Als je hen nou versneld huisvest, dan heb je daarmee ook niet al die nieuwe locaties voor asielopvang weer nodig. Omdat de huidige asielopvang dan voldoende is.
Laten we het over Hugo de Jonge hebben. Want waar men misschien dacht dat na de coronacrisis hij een ministerschap had wat iets meer in de luwte zou zitten, is hij werkelijk waar niet uit het nieuws te slaan.
Ja.
Het gaat over het verhogen van 9 naar 12,5% de sociale huurwoningen die dan weer naar statushouders moeten gaan ten opzichte van mensen die ook wachten op een woning. Ja, het gaat over natuurlijk alle maatregelen die er genomen moeten worden om te verduurzamen, hybride warmtepompen, isoleren van woningen.
Mm-hmm.
Is dit nou gewoon gebruikelijk ministerswerk of is er iemand die toch heel graag op de voorgrond blijft?
Ik denk twee dingen. Ik denk dat Hugo de Jonge inderdaad Hugo de Jonge is. En dat we dezelfde manier van besturen nu ook op volkshuisvesting zien als we op volksgezondheid zagen. Dat is iemand die aan de bal wil zijn. Die graag met vergezichten schermt. En de man on the moon. Hè, we hebben het hier ook wel eens een paar weken geleden over gehad. Ook omdat in dat rapport van de OVV het schetsen van, of eigenlijk het neerzetten van een stip op de horizon. Daar gaan we naartoe. En nog helemaal niet weet hoe of het haalbaar is en of je de mensen wel meekrijgt. Maar hopen dat op het moment dat je mensen perspectief schetst van in dat jaar, dan hebben we dit geregeld onder dat percentage, dan weet iedereen waar we naartoe moeten. En dan kan iedereen zich daar ook naar aanpassen. Dat blijkt dus in de coronacrisis niet altijd goed uitgepakt te zijn. Of vaak niet misschien wel, omdat de organisaties er niks van wisten. Aan de andere kant, het was ook wel zo dat als niemand de leiding nam in die coronacrisis, ook al was volksgezondheid zo georganiseerd dat de centrale aansturing helemaal niet in ons systeem lag verankerd. Hè. Dat zijn toch allemaal heel erg gedecentraliseerd. Terwijl wij als bevolking wel verwachten dat de minister met één knop druk op de knop zorgt dat er voldoende mondkapjes zijn en beschermingsmiddelen en IC-bedden en dat soort dingen. Dus dat verwachtingspatroon, dat was niet gelijk. Maar je ziet nu ook dat Hugo de Jonge op dezelfde manier eigenlijk zijn nieuwe werk inricht. Het andere punt wat ik daarbij wil maken is dat het niet alleen maar gaat over dat Hugo de Jonge het op deze manier aanpakt. Maar dat wij als bevolking natuurlijk ook van de coalitie te horen hebben gekregen toen ze het akkoord sloten dat er van alles ging gebeuren rond verduurzaming. De verkiezingscampagne ging voor een belangrijk deel ook over de energietransitie. En er zijn ook veel mensen die hebben gestemd op een partij, bijvoorbeeld op D66, omdat ze dachten Sigrid Kaag gaat dat ons brengen. Je ziet dat VVD en CDA zich daar ook bij hebben aangesloten voor een eigenlijk het overgrote deel. Het hele regeerakkoord Adams, D66 en het geld wat er bijvoorbeeld ook richting klimaat wordt geschoven is heel duidelijk bedoeld omdat alle vier de partijen, ook de ChristenUnie, die ook heel erg voor verduurzaming is, vinden dat Nederland daar enorme slagen moet gaan maken. Vervolgens zie je dat de daadwerkelijke uitwerking, waar wij dus in de verkiezingscampagne niet zo ontzettend veel over hoorden, want toen wisten we nog helemaal niet hoeveel dingen gingen kosten en hoe meer aandacht voor klimaat zich zou vertalen in het feit dat inderdaad huiseigenaren, verhuurders in dit geval, want dat was het nieuws van de afgelopen week, dat daar verplichtingen aan zitten. En dan schrikt iedereen heel erg. En dan zeggen ze, oh, nu gaat het wel heel erg snel. En dit is wel heel heftig. En wordt het allemaal niet doorberekend aan de huurder. Zeker. Maar dat was eigenlijk het verhaal wat al voor de verkiezingen omvloers verteld werd met mooie vergezichten. De praktijk, de uitvoering daarvan zal betekenen dat het van oud gaat. Dus in dat kader hoeven mensen ook niet verbaasd te zijn dat er nu allerlei dingen komen. Ja, want hoe denk je anders die doelen te gaan halen? Die men zelf toch allemaal zwaar wilde halen.
Maar daar zit wel een kramp, denk ik, bij de VVD met name. Ook wel bij het CDA. Van ja, nu krijg je dus ook het sentiment vanuit de samenleving van ja, dit gaat dus geld kosten. Ja. En nu moet het kabinet dat in zijn geheel voor zijn rekening nemen. Ik kan me herinneren dat Hugo de Jonge ook over die hybride warmtepomp ging uitleggen dat het toch echt niet veel hoefde te kosten voor de mensen. Dat er gratis leningen kon worden afgesloten. Om ook maar te zeggen. En dat je terugverdient, hè, zo'n hybride warmtepomp.
Maar wat is dan die kramp van VVD en CDA?
Nou, dat misschien toch wel pijnlijk is. Dat hun achterban dit heel moeilijk vindt.
Nou ja, dan heeft de achterban niet heel erg opgelet, denk ik. Want dit is toch wel heel erg duidelijk ook wat we hebben gezien ook met de presentatie van het regeerakkoord. En trouwens ook de VVD en ook VVD'ers en of de schrijvers van het VVD-verkiezingsprogramma hebben al lang geleden de misschien wat bekender koers van de VVD. Dat mensen zich toch heel erg verzetten tegen het gedram van D66, hebben ze al laten varen. Dus ja, daar kan je van alles van vinden. Maar dat die transitie is al een tijdje geleden ingezet. Maar ja, kijk, de manier waarop het verkocht wordt is nu van we gaan normeren. Hè? Dat is het nieuwe toverwoord. Ik heb een column over geschreven een paar weken geleden. Het is eigenlijk gewoon verplicht mensen verplichten en laten betalen bovendien. En dat noem je dan normeren. Dat vind ik ook wel een typisch CDA-woord. Je ziet ook dat Hugo de Jonge het ook te berde brengt nu. Hè. Normeren klinkt namelijk zo van ja, we stellen een nieuwe norm. En daar moet iedereen zich aan houden. En dat betekent dus dat je verplicht wordt om te verduurzamen en inderdaad verplicht aan de warmtepomp moet op het moment dat je cv het niet meer doet.
Ja.
Dat is een beetje echt zo'n communicatieadviseurswoord wat iemand heeft bedacht op zo'n ministerie van we noemen het normeren. Want wie is er nou tegen het stellen van norm? Normen en waarden. Hè? Ja. We vinden het belangrijk als de overheid zegt welke kans het op moet. We kunnen zelf immers niet nadenken. Maar goed, normeren is dus eigenlijk gewoon verplichten en betalen. En dan denk ik ook maar dat je daar ook maar gewoon eerlijk over moet zijn. Ja. Want het is nu een beetje van ja, dat hebben we eerder gehoord, van ja, je verdient het allemaal terug.
Ja.
Nou, op het moment dat we het zouden terug, dat we die balans kunnen opmaken of we terugverdienen, is Hugo de Jonge geen minister meer.
Nee, dat is ook iets wat Plasterk aanstipte, geloof ik, in een column over het terugverdienen van die warmtepompen, voordat je dat dan daadwerkelijk voor elkaar zou hebben. Maar is dit nou iets wat als een boemerang nog kan terugslaan bij bepaalde partijen, denk jij?
Nou, ik denk dat in ieder geval niet op hele korte termijn, behalve dan dat misschien mensen ervan schrikken of dat er negatief over bericht wordt. Alleen de exacte gevolgen daarvan zullen pas na deze kabinetsperiode merkbaar zijn op dit terrein. Op andere terreinen kan het al eerder gebeuren. Hè? Want je ziet natuurlijk ook dat er nu op stikstof de boel in beweging aan het komen is. En daar zullen mensen al, vooral boeren denk ik, veel eerder al wat van merken. Maar als het gaat om mensen die een huis bezitten of verhuren of soms zelfs huren... Zullen te maken krijgen, al is het maar omdat ze misschien worden de lasten worden doorberekend aan die huurders, met deze energietransitie. Alleen dat zal nu vooral worden aangekondigd. En op het moment dat het echt pijn gaat doen, dan zijn we echt toch wel weer een paar jaren verder.
Ja, wat denk ik meer pijn doet bij de achterban van de VVD, is dat percentage sociale huurwoningen dat naar statushouders moet gaan. Dat gaat dus naar 12,5%. Ik zag deze week een filmpje voorbij komen van het Kamerlid van de VVD dat daar tegen was. Daarover gesproken trouwens. Ik vond het weer zo'n beetje zo'n knullig filmpje. Ook even je het voorbij zag komen.
Nee.
Nou, dat is ja. Ik dacht, daar moet ik ook niet zo flauw voor doen. Maar dan loopt het Kamerlid zo lopend door een woonwijk aan te kondigen dat dit dus niet gaat gebeuren. Maar dan denk ik dus van ja, wie heeft er achter het maken van dit filmpje gezeten? Maar dat zien we natuurlijk vaker.
Ze hebben ook een apart kamertje in het kamergebouw van de VVD.
Ja, maar waar, wie doet dat? Social media filmpjes maken. Ja,
maar er zit een apart kamertje op de vierde.
Ja.
Met sociale media ruimte of zo. En ze hebben zo'n poster van Rutte met ik weet niet dat hij zijn vinger uitsteekt of zo. Maar dat is het kamertje, daar wordt het allemaal bedacht.
Ja, maar Rutte komt nog wel goed weg vaak met social media filmpjes. Zoals bijvoorbeeld dat hij een
van de beste acteurs van Nederland.
Want die had tijdens de verkiezingen had hij toch zo'n pop van zichzelf. Zo'n kartonnen Rutte waar dan iedereen mee op de foto mocht. Nou, daar lachte die leuk bij. Daar kwam die wel goed mee weg. Maar je ziet toch ook bij Koerhuis bijvoorbeeld als het gaat.
Maar het mag ook wel een beetje schuren, die filmpjes. Ja? Zijn gelukkig ook niet het feit dat het wat amateuristisch uitziet, vind ik af en toe ook wel goed. Want dan zien we ook gelijk dat ze het ook, misschien ook niet altijd serieus hoeven te nemen. Dat het een beetje gekunsteld is in die stomme TikTok-filmpjes van Jesse Klaver.
Nou.
Wat die laatste deed, dat sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op.
Nee.
Mensen experimenteren wat aan. Maar kijk, ik vind op zich, weet je, dat VVD-Kamerlid heeft nu, echt niet op eigen houtje, maar natuurlijk met steun van de fractie stelling genomen.
Ja.
Dit is wel onderdeel van de nieuwe verhoudingen tussen Kamer en kabinet natuurlijk. Dat ook regeringspartijen af en toe de streep in het zand zetten en zeggen, dit willen we niet. Niet alleen maar ook het publieke domein en de media optredens overlaten aan een oppositie die sowieso een belang bij heeft om het kabinet te vloeren en de kabinetsplannen af te kraken. Dus ga ook voor je eigen standpunten staan. Verdedig die ook. Leg uit aan mensen waarom je dingen doet. Ik denk dat dat echt een grote opgave is voor coalitiepartijen en ook voor het kabinet. Om niet de hele tijd maar in de hoek op te zoeken waar de klappen vallen. En waar inderdaad iedereen kan zeggen, het is allemaal jullie schuld en je doet er allemaal niks aan. Terwijl uiteindelijk wel deze coalitie met de verkiezingen een meerderheid van Nederland achter zich heeft gekregen. Ja. Dus er zijn kennelijk toch een heleboel mensen. He, peilingen voor nu, die laten weer een ander beeld zien. Maar uiteindelijk de echte peiling is de verkiezingsuitslag. Mensen verwachten dus dat er wel wat gebeurt. En wat die partijen willen, dat ook wordt uitgevoerd. Leg dat dus ook uit. En trek dus ook inderdaad een streep in het zand op het moment dat jij vindt dat de dingen niet goed gaan. Omdat dit is bijvoorbeeld dan niet afgesproken in het regeerakkoord. Dan kunnen partijen ook wel wat anders van vinden. Er zit natuurlijk voor de VVD een hele grote kwetsbaarheid in. Omdat ze hiermee zowel voor de concurrentie van de PVV, maar ook van Forum voor Democratie en van Haga en misschien zelfs ook nog wel van BBB. Dat als een centrumrechtse partij, want zo laten we voor het gemak de VVD nog zo noemen, dat ze nog enigszins rechts zijn. Wink, wink. Ja. Je moet je even.
Nee, sorry.
Okay.
Maar dat hadden mensen al aan de gaten.
Dat je ook wel ziet van als je dit toestaat, dan maak je jezelf wel heel kwetsbaar, omdat er een groot gevoel is in de Nederlandse samenleving, ja. denk ik, dat het onrechtvaardig is dat mensen, de ingezetenen die al jarenlang in een te klein of in geen huis tot hun beschikking hebben, of je ziet af en toe van die reportages dat je denkt, hoe is het mogelijk in Nederland, hè, met die schimmels aan de muren in huurhuis, ja. echt heel, heel erg. En dat die dan zoiets zien van, nou, daar komen hier mensen naartoe en daar wordt woonruimte voor geregeld. En toevallig uit eigen observatie, ik kende ook via een jongen die gevlucht is uit Syrië, overigens wel via een ander land eerst. Maar die kreeg inderdaad een paar jaar geleden een huis aangeboden waarvan ik denk, nou, daar is nog beter, alles nieuw en mooie douche en mooie keuken. En dat je wel denkt van, wauw, dat hebben we in Nederland goed geregeld. Hè? Mensen kunnen hier een nieuwe start maken, maar wat betekent dat en hoe verhoudt zich dat tot de mensen die hier wonen, die Nederlander zijn en die al heel lang wachten op goede woonruimte en of worden uitgebuit. Weet je, dat is echt de grote kwetsbaarheid. En daar is bijvoorbeeld al tijdens Rutte 2 een heel indringend gesprek over geweest tussen VVD en PvdA, die toen in de regering zaten op het Wassenaarse strand. Daar hadden ze zo'n teambuilding sessie. Dat was in die tijd van die grote vluchtelingenstromen. De bewindspersonen van de VVD en PvdA die elkaar in de ogen keken en dat de PvdA toen ook aangaf, en dat was zo bijzonder, van wij kunnen dit niet eeuwig blijven opvangen. Wij moeten ergens een streep trekken, omdat het de solidariteit in de bevolking ondermijnt. Mm. Omdat mensen, en dat zijn natuurlijk ook PvdA-kiezers, of misschien toen wel en nu inmiddels niet meer, maar mensen die het idee hebben dat de overheid, die ook voor hen zou moeten zorgen en het schild zou moeten zijn en ook voor wonen in zijn grondrecht zou moeten regelen, dat nalaat. En mensen het idee hebben van, er worden voor anderen, voor nieuwkomers wordt er van alles geregeld en is er geen brug te ver. Dat is een hele grote politieke kwetsbaarheid. Al jarenlang dus. En die etaleert zich nu omdat alles tegelijk komt. Ja. En Oekraïners en mensen die op de vlucht zijn en mensen vooral, dat is het grote probleem, die niet weg willen en die hier geen recht hebben om er te zijn, maar via allerlei procedures of een niet meewerken thuisland, hier kunnen blijven en dus plekken bezetten. Houden. Dus dat is een groot probleem. Het probleem zit dus ook in de asielketen, de asieldoorstroming. Ja. Je zou dus ook moeten werken aan onorthodoxe plannen en niet bij voorbaat zo'n Brits plan, denk ik, waarin ik geloof in Ghana nu mensen
Rwanda
worden gevangen. Of Rwanda was het, niet gelijk bij het oud vuil zetten, maar omdat dit gaat niet alleen maar rechtse kiezers aan, dit gaat ook linkse kiezers aan. Want die mensen die zoeken die woonruimte vaak ook. Ja. Dus dat is, en dat de VVD daar dan van zegt van dit is niet goed als mensen, als gemeenten worden verplicht en om voorrang te verlenen aan. Het is wel zo dat er een wettelijke plicht is voor gemeenten om mee te werken. Dus dat is het is eigenlijk een botsing van toch goede bedoelingen. Namelijk dat je de eigen bevolking niet wil natrekken. hoe moet ik dat zeggen?
Ja, dus dat je tekort wil doen?
Ja, tekort wil doen en andere nieuwkomers wil bevoordelen ten opzichte van de eigen bevolking. Maar tegelijkertijd ook de morele, maar ook verdragsrechtelijke verplichting om mensen die opgevangen moeten worden onderdak te bieden.
Ja.
En dat maakt het heel kwetsbaar. En dan zegt VVD van, je moet veel meer denken aan flexwoning of andere vormen van opvang. Ik denk dat je toch steeds meer toe zal gaan naar dwang vanuit Den Haag. We hebben een tijdje geleden natuurlijk ook in de krant gehad, hè, dat ze in Rijksgebouwen gewoon mensen wilden gaan opvangen. Dat zijn er alleen niet zoveel, die Rijksgebouwen. Maar dat gebeurt dan ook in gemeentes die dan niet willen meewerken. Maar als je met mensen in het lokale bestuur spreekt, dan hoor je juist dat het heel prettig is als Den Haag de marsorders uitdeelt. Omdat zij dan ook aan de gemeenteraad kunnen zeggen, ik heb het zelf niet gewild, maar het moest van Den Haag.
Ja.
En dan is de politieke kwetsbaarheid en de samenhang in zo'n gemeente natuurlijk ook enigszins ondervangen, omdat het een order is van boven en je het als burgemeester of als college niet zelf meer hoeft uit te leggen of als gemeenteraad. Dus we zullen denk ik toch meer, en of het nou wenselijk is of niet, dat is natuurlijk een tweede, maar meer naar toch dwang vanuit Den Haag toe gaan om mensen op te vangen.
Normering.
Dat is in dit geval niet denk ik de juiste term, maar die kant gaat het wel op. Ook omdat er vanuit lokale overheid natuurlijk ook op begrijpelijke wijze ook wordt tegengestribbeld af en toe. Zijn ook in sommige wijken en in sommige steden zijn bepaalde etnische groepen ook oververtegenwoordigd. En als je daar dan ook weer allerlei mensen tussen zit die weer een hele andere levensvisie hebben. Ik herinner me zoiets met de Joodse gemeenschap in Amsterdam-Zuid buiten Veldert en het plan van het Amsterdamse stadsbestuur om een mooie opvanglocatie neer te zetten daar voor mensen uit Syrië. Niet automatisch een hele gouden combinatie
nee,
was.
Nee, nee.
Dus daar moet je als lokaal bestuur ook rekening mee houden. Kortom, ik snap dus ook heel goed dat ook de VVD ook wel van zegt van we moeten hier wel mee oppassen. Maar ik snap ook wel dat Den Haag ook zoiets heeft van ja, wij moeten wel iets doen op dit moment. Want het is een acuut probleem. En dan kan je vervolgens nog een boom opzetten van wat kan je dan doen in de toekomst om dit niet zo ver te laten komen. En daar zijn nog zoveel politieke taboes dat je eigenlijk die zou moeten slechten. Maar meestal als het om het opvangen van vluchtelingen gaat is...
Knippen, plakken.
Ja, is het meestal te laat op het moment dat het speelt. En zie je zelfs de VVD-staatssecretaris van Asiel gewoon zeggen, ja, we kunnen ook niet mensen onder een brug laten slapen.
Nee. Overigens is het Peter de Grootstad Kamerlid volgens mij, hè, die daar van namens de VVD voor opkwam of tegen strijd. Maar je merkt wel in deze discussie dat inderdaad Erik van den Burg worstelt met dit dossier. Nou ja, het is elke dag weer een crime om dat goed op te lossen. Maar dat nu dus weer Hugo de Jonge middels zo'n bericht wat hij naar buiten trekt, weer een voortrekkersrol daarin pakt.
Ja, maar
of is dat dan heel logisch? Het is ook wonen natuurlijk.
Het zijn ook zijn wetten en zijn regels die moeten worden nageleefd.
Ja.
Hugo de Jonge is er wel eentje die ook wel van aanpakken wil zijn. Betekent niet dat het daarmee alles goed afloopt wat wordt aangepakt. Maar hij is niet bang. En dat betreft zit ik dus ook een beetje van... Ja, we hebben dit allemaal al een keer eerder gezien. Deze grootspraak en deze... We gaan het zo doen allemaal. Je kan... Ik weet niet of het de ideale bestuurstijl is, maar... Kijk ook even, er zijn nog 28 bewindspersonen in het kabinet. Wie is nou echt bezig om aan de weg te timmeren momenteel?
Ja.
Met we gaan dingen aanpakken en we gaan het verschil proberen te maken. Dat probeert Hugo de Jonge wel te doen. Of het goed afloopt is een tweede. Maar er zijn denk ik ook wel qua zoektocht naar draagkracht wel bewindspersonen die nog een voorbeeld aan hen kunnen nemen, omdat we daar eigenlijk niet zoveel van horen.
Nee, laten we het over een ander onderwerp hebben. Dinsdag in de Tweede Kamer was er in één keer een zeer felle discussie tussen Sjoerd Sjoerdsma van D66 en Martin Bosma van de PVV. Laten we eerst even luisteren.
De minister deed een heel brand nawijntje, want hij zei dat hij als minister er geen mening over had, maar als burger had hij er dan wel weer een mening over. Dat kan natuurlijk totaal niet. Dat is staatsrechtelijk een bizarre figuur. Dit populisme moeten we hier bespreken. We moeten pal staan voor de staatsrechtelijke zuiverheid. Dus de figuur dat een minister een mening heeft als minister en een mening als burger, dat kan natuurlijk totaal niet. En daar wil ik heel graag een debat over.
Ja, voorzitter, als de heer Bosma en de PVV wil uitleggen waarom zij deze extreemrechtse omvolkingstheorie aanhangen, van harte welkom, maar niet in dit debat, geen steun.
Het is een natievergelijking. Ja. Het is een natievergelijking.
Wat gebeurde hier precies? Het was volgens mij de regeling van werkzaamheden of de aanvraag van een debat?
Ja, en daar, dat heeft te maken met datgene wat er ook door Ongehoord Nederland wordt gezegd. Of door, ik geloof, Philip de Winter een tijdje geleden. Uiteraard geen familie, want die heeft geen H in zijn achternaam. Dus de arme
Voor de duidelijkheid.
Ik zet voor dit mensen er maar even bij.
Nee, precies. Even waarvan acten.
Nee, zeker niet. Dus, maar goed, dan heb je zo'n regeling van werkzaamheden. Dat is dan eigenlijk de agendabepaling waar je op opheldering kan vragen met middels een brief of een debat kan aanvragen. En die debataanvraag, daar zei kreeg Martin Bosma van de PVV niet de handen voor op elkaar. En vervolgens werd daar door Sjoerd Sjoerdsma van D66 werd eigenlijk een verwijt verpakt in een afwijzing van de debataanvragen. Waarin werd hij, de PVV en Martin Bosma, als aanhanger van de omvolkingstheorie werd weggezet. En dat is, het voert misschien te ver om dat helemaal uit te leggen. Maar dat heeft ermee te maken dat er in de extreemrechtse hoek een theorie bestaat dat er al dan niet gecoördineerd sprake is van het vervangen van de ingezetene, de huidige bevolking door nieuwkomers die een hele andere kant op willen met het land of andere landen. En het vervangen van eigenlijk de bevolking.
Ja, en het zou een motief
griezelig klinkt.
En het zou bij aanslagen een motief zijn geweest. Hè? Is dan het verhaal daarachter. Breivik wordt genoemd in Amerika ook een aanslag die is gepleegd.
Nee, dus extreem rechts. En dus daar werd door Sjoerdsma heel slinks eigenlijk dat etiket op hem geplakt. En Bosma heeft natuurlijk de afgelopen tijd ook wel enige ervaring met het, hoe mensen in de Kamer met elkaar omgaan en hoe het woord wordt ontnomen en hoe die zelf moest ingrijpen toen Gideon van Meijeren, ik zal de imitatie niet doen.
Nou, voor de luisteraars.
Nee, die weten het inmiddels okay. Wel. Maar hoe die Jaap van Dissel beschuldigde van corruptie. En toen heeft hij zelf ingegrepen als Kamervoorzitter. En met steun ik geloof de rest van de Kamer wel. En dat je dus ziet dat daar een nog steeds in die omgangsvormen en wat je wel en niet tegen elkaar kan zeggen in de Kamer, dat daar eigenlijk van meerdere kanten ook misbruik van wordt gemaakt. Het is debattechnisch natuurlijk wel handig om, als je je politieke tegenstander in een bepaalde hoek wil zetten, om hem dan op deze manier weg te zetten. Alleen, het is buitengewoon in tegenspraak met de beledigde toon die natuurlijk ook Sjoerdsma aansloeg een tijdje geleden toen hij door Pepijn van Houwelingen ook van alles weer
er komen tribunalen.
Dus het heeft ook wel
De verongelijkheid die toen veinst of die toen oprecht was. Ja. Eigenlijk gebruikt hij nu eenzelfde truc waarmee hij weer promotie veroorzaakt.
Ja, vergelijkbaar. Maar je ziet dat mensen de randen opzoeken en ook niet terugdeinzen om elkaar voor rotte vis uit te maken. En nu gebeurt dat al vaker natuurlijk afgelopen tijd en jaren ook in het parlement. Maar dit was nou echt een moment waarop dus de PVV dacht, en nu slaan we een keer terug. Nu kunnen we ook terugslaan. Dat deed Bosma met enige iemand in de Kamer die zei, dat was... Hij speelde de rol van het verkrachte weesmeisje met verf.
Jemig. Dat klinkt wel heftig, moet ik zeggen.
Dus er werd ook wel. Dus dat hoorde ik van iemand die dat soort termen nog wel eens verzint als hij dingen ziet gebeuren. En ja, dat was ook. Er werd heel groot beledigd. Je kan ook gewoon je schouder op.
Caroline van der Plas die haakte daar meteen op in. Die zei van, wat is hier aan de hand? En de Kamervoorzitter, die had even tijd nodig. Die schorste later even om toch tot een oordeel te komen. Ja, waarmee natuurlijk ook weer de suggestie gewekt kan worden van, ja, het is een D66-Kamerlid die dit zegt en nu reageert ze minder fel.
Maar ze heeft uiteindelijk nog de afstand van genomen en eigenlijk Bosma gelijk gegeven.
Ja,
En dat is dan toch, denk ik, volgens het principe gelijke monniken, gelijke kappen, dat als een D66-Kamerlid, toevallig hetzelfde Kamerlid Sjoerdsma, er zo een enorme circus van maakt op het moment dat hem iets wordt toegebeten, dat hij zelf eigenlijk ook onder de gordel bezig is. En dat heeft, die stellingname heeft Bergkamp, ook D66, dus uiteindelijk wel omarmd. Er was wel wat tijd voor nodig. Je zag ook dat Bosma op Bergkamp, toen het had plaatsgevonden, afliep om daar met hem over te spreken. Om met haar over te spreken. Dat was wel. En dan vervolgens Sjoerdsma er nog eens double down overheen in het tweet.
Dat vond ik zo opvallend,
Ik ga het gewoon...
Dat omvolken, dat wel degelijk iets is wat Bosma dan eerder heeft gebezigd, dat woord.
Ja, ik vond dat toch weer... ik vond het weer geen goed moment voor Den Haag. Ik vond het weer erg met elkaar bezig zijn. U zegt dit en u mag dat niet zeggen. En heb het nou toch eens in hemelsnaam over de problemen in Nederland, denk je dan bij jezelf. Dat bleek ook uit dat onderzoek natuurlijk van wat wij hadden gevraagd aan Kantar om uit te voeren vorige week. Over die 77% van Nederland die vindt dat Den Haag te veel bezig is met zichzelf en niet met het oplossen van problemen voor het land. En dit was ook weer zoiets. Het haalt overal. Wij hebben het er ook over. En echt een dingetje aan het worden. En dat is toch uiteindelijk niet waar we onze volksvertegenwoordiging aan moeten herkennen.
Maar als je het hebt over dat omvolken. Ik heb daar deze week in aanleiding ook van wat er gebeurde dinsdag wat over gelezen. En je hebt die discussie rondom Ongehoord Nederland natuurlijk. Die dan ook toch speelt in Politiek Vandaag. Dus dat zijn natuurlijk wel inhoudelijke discussies wellicht.
Ja, maar weet je, dat die hele kwestie met Ongehoord Nederland. Daar zit ook een enorm pak boter op het hoofd van alle mensen die daar nu ach en wee over klagen. Het is natuurlijk lachwekkend, die uitzending. We hebben die eerste toen gezien. Ineens was het op televisie. We hebben van die grote schermen op de redactie. Jij weet dat. Er staan een aantal zenders aan. En ineens zag je zo'n desk met die mensen. Met Kars, en Karskens. En
Krol heeft er ook al eens aangeschoven.
De eerste aflevering was volgens mij met Baudet, dacht ik. Maar hou me te goede. En je wist al ongeveer wel wat je kon verwachten. En dat werd ook geleverd. En daar worden mensen niet op de pijnbank van de journalistiek gelegd. Maar mogen gewoon een beetje voor de vuist wegkletsen wat zij van de wereld vinden. Onder gelijkgestemden. Het is ik vind het, het zijn niet mijn, het is niet mijn programma, het is niet mijn omroep, het is niet mijn, wat er gezegd wordt, daar ben ik het zeker niet mee eens. Alleen, dit is wat je krijgt als je een bestel en als de publieke omroep organiseert, ruimte voor nieuwkomers laat en mensen en programmamakers de ruimte geeft om een eigen identiteit op te bouwen.
Wat je natuurlijk ook op met andere identiteiten hebt. Dat is natuurlijk het argument van Ongehoord Nederland. Je hebt ook Omroep Zwart. Of je hebt natuurlijk ook weer, zullen zij zeggen, weer linkse omroepen. Het is een D66-kliek, zeggen ze dan.
Nou ja, het is een heel duur betaalde speeltuin, de publieke omroep natuurlijk. Er gaan honderden miljoenen euro's belastinggeld in. Waar men dus eigenlijk maar een beetje experimenteert. En nu ineens ziet dat dit experiment niet naar wens uitpakt in Politiek Den Haag. Dus dan staat men vooraan om daar schande van te spreken. En te zeggen, en kamervragen te stellen aan Oesloe, van dat is toch een schande en moet ingrijpen en zo. Terwijl Den Haag en zeker de staatssecretaris niet gaat over de inhoud van programma's. Dat is een verantwoordelijkheid van de omroepen
zelf. Maar als het bepaalde grenzen zou
overschrijden. Als er strafbare feiten worden gepleegd, dan is justitie aanzet. Maar het is niet aan de staat. Dan moet je ook echt verre van blijven dat het kabinet gaat bepalen wat er wel en niet mag worden gezegd in een televisieprogramma bij de publieke omroep. Dat is gewoon niet goed. En het is verschrikkelijk. En je kan als wetgever, dus als Tweede Kamer, medewetgever en het kabinet, natuurlijk wel een regels maken wat wel en niet mag. Maar dat doe je dan ook vooraf. En dat wordt ook bewaakt door het commissariaat voor de media. En justitie kijkt mee als er dingen gebeuren die niet kunnen. Alleen nu is het dat het Sjoerdsma Koemsjoes niet aanstond dat Philip de Winter, een politicus nota bene, daar vrij spel kreeg om te vertellen wat er allemaal over die opvolgingstheorie, wat hij er allemaal van vond. Het verwijt was dan van Sjoerdsma dat hem geen journalistiek tegenwicht werd geboden. Ja, wat moet de staatssecretaris dan doen? De omroepdirecteur opbellen en zeggen, ik wil dat je journalisten beter hun werk doen. Ik kijk ook wel eens naar een ander programma van de publieke omroepen, dat ik me afvraag, waarom worden geen scherpe vragen gesteld? En waarom wordt de ene politicus aan een kritisch vragenvuur onderworpen en de andere politicus, heel hartelijk dank meneer Klaver dat u hier wilde komen. Het is gewoon, ja. En dan denk je bij jezelf, vreemd. Maar zo werkt de publieke omroep, zo werkt de journalistiek. Dat is dus toch een verantwoordelijkheid van die omroep, van een eindredactie, van de presentatoren. En je gaat een gevaarlijk pad op als je als politiek gaat bepalen hoe bepaalde mensen moeten worden geïnterviewd en wat ze wel of niet mogen zeggen.
Maar mag je als Kamer daar wel een punt van maken als jij denkt dat er juridische grenzen zijn overschreden? Kan je dan de minister of staatssecretaris van Justitie aan een debat daarmee aanvragen om dat uit te zoeken? Of zou je dat dan ook ongewenst vinden?
Ik heb al 100 keer in de afgelopen jaren ophef gehoord over wat er allemaal bij de publieke omroepen gebeurde. Van de lingoballetjes tot wat het journaal aan het doen was. Het is meestal voor de bühne, want er wordt uiting gegeven aan verontwaardiging. Ik hoor die snikkende Atsma nog in Balken en de Twee bij de vanachter het katheder zeggen dat het toch een schande was, want Lingo was toch zo'n populair programma.
En nu zit Lucille Werner. Nu zit Lucille Werner in de Tweede Kamer.
Ja, en weet je, dat is van alle tijden. Natuurlijk is er sprake van polarisatie en nepnieuws en dat soort zaken. En kan je je afvragen van in hoeverre vinden wij dat oké als samenleving? Maar dan moet je dus kijken van hoe hebben we die publieke omroep dan ingericht?
Ja.
Moeten we misschien een instituut optuigen of een soort commissie? Hè? Ik geloof dat ze in Groot-Brittannië zoiets hebben. Ook niet onomstreden overigens. Die gaat kijken van dit hoort wel en niet bij de standaarden. Maar dat wordt dan al heel snel een soort gedachtenpolitie natuurlijk. Die dan gaat bepalen wat wel en niet mag. Even een uitstapje naar het verleden. Ik herinner mij nog, eerst met Bolkestein, die dingen zei over de multiculturele samenleving. Later Fortuyn, die daar kritische noten over kraakte, waar mensen toen ook schande van spraken en over Anne Frank begonnen en het einde der tijden benoemde. Als dat soort mensen destijds met die gezel waren gestraft en het woord was ontnomen of dingen niet mochten zeggen, dan hadden we dat nu schandelijk gevonden. Gelukkig is dat toen niet gebeurd. En ik wil ook zeker niet omvolkingstheorieën vergelijken met wat Bolkestein destijds heeft gedaan. Maar het geeft aan dat het gevaarlijk is dat als de politiek zich gaat bemoeien met wat er wel en niet op televisie mag worden gezegd, of in een krant of wat dan ook, omdat dat volgens de huidige normen en waarden of goede smaak detoneert, dan geldt dat in dit geval voor omvolgens, maar het kan ook voor andere dingen gaan gelden. He, want dan is het toch iets van, ja, dat willen we eigenlijk niet horen. Hoe durf jij een vrouw die zwanger is, een vrouw te noemen, in plaats van een mens dat zwanger is? Want we hebben toch met elkaar vastgespeld dat iedereen nu ongeveer zwanger wordt. Weet je, dat soort dingen liggen dan ook in het verschiet. Dus ik zou zeggen, bezint eer men begint met het bepalen van wat allemaal wel en niet mag. En ga toch veel meer kijken naar, oké, we hebben die publieke omroep op dit moment zo ingedeeld dat mensen vrijheid krijgen om dingen te doen. Willen we dat of willen we dat voor de toekomst op een andere manier inrichten? Daar kan je het over hebben als Tweede Kamer, want dat is de medewetgeversrol.
En dan kom je wel weer op een inhoudelijk debat over hoe je de media of de publieke omroep zou willen vormgeven. Maar ja, daar lijkt maar geen schot in te komen om dat daadwerkelijk anders te gaan organiseren. Zullen we nog even Gijs van Dijk bespreken?
Overigens, ook door de partijen die nu om het hart schreeuwen. Hè?
Die willen dit in stand houden.
D66 is natuurlijk al jarenlang de grootste bondgenoot van de publieke omroep. Hmm. En het overeind houden van de status quo en het terugschuiven van geld dat Rutte 1 daaruit heeft weggesneden. Dus het is dan wel dat ik denk, ja, je kan steeds de geld naartoe schuiven of je kan er ook voorwaarden aan verbinden en kijken van, we willen dat die publieke omroep blijft bestaan, maar we willen wel het op een andere manier inrichten. Ja. Dat zou op zich een hele logische stap kunnen zijn.
Ja. Boeiend, boeiend. Bezemer en Schubat heeft in de loop van het onderzoek diverse partijprominenten voorgehouden dat de PvdA-erecode wijst op de vrijzinnige moraal van de partij. Die vrijzinnigheid trekt niemand in twijfel. Moraal is ook niet waar Bezemer en Schubat het gedrag van de heer Van Dijk aan heeft getoetst. Wel aan waardig ambassadeurschap van de PvdA. Ook buiten werktijd. Met een negatieve uitkomst als resultaat. Voor Artje Kuiken dus reden.
Vertel even waar het over gaat, want mensen hebben echt geen idee.
Ja, ik dacht, ik maak een mooi bruggetje.
Ja, maar Artje Kuiken, Bezemer. Nee.
Ah, dat is
ik zie onze technische man ook van.
Ja, die is weg. Oké. Nou, het gaat natuurlijk uiteindelijk om Gijs van Dijk. Die volgens de partijleiding van de PvdA, in ieder geval fractievoorzitter Kuiken, grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond en niet meer welkom is bij de partij. Ja. Maar de manier waarop dat is onderbouwd, dat is voor Gijs van Dijk in ieder geval reden om het aan te vechten.
Ja.
Hoe sta jij erin, Wouter? Wat een goede inleiding hè, van dit onderwerp.
Ja, hoe sta jij erin?
Eventjes de Telegraaf wapperend voor mijn gezicht houden.
Oké. Hoe sta jij erin? Nou, kijk, het lastige van dit soort kwesties, wij waren er niet bij. We hebben dat ook al eerder besproken hier met al de MeToo-kwesties. Wij kunnen niet beoordelen vanuit de buitenkant wat er is gebeurd, wat zich heeft voorgevallen. Er worden dingen beweerd. Verschillende belanghebbenden zeggen er ook wat over. Sommige mensen zijn er ook mee naar buiten getreden zelf. Hebben zelf ook verteld wat er volgens hen gebeurd is. Alleen wij kunnen nooit, omdat het meestal gaat in persoonlijk contact tussen twee mensen, vaststellen of het inderdaad zo heeft plaatsgevonden. En er is uiteraard een groot belang om slachtoffers van zoiets serieus te nemen. Tegelijkertijd is er ook een werkelijkheid dat er een situatie kan zijn dat mensen iets kunnen beweren wat niet waar is. Om een rekening te vereffenen met iemand bijvoorbeeld. En zie daar maar eens een goede modus in te vinden. Nou, de Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft dus gemeend dat Gijs van Dijk ook niet meer terug kan keren, omdat ze een onderzoek hebben laten doen door dat bureau wat jij net noemde met die ingewikkelde naam. die hebben dus geoordeeld dat het gedrag niet past bij het ambassadeurschap van de PvdA.
Precies,
En toen wij dat gisteren op de redactie lazen, toen dachten we wel bij onszelf van, maar dat wordt wel een hele ingewikkelde. Want dan is eigenlijk, en dat is ook waar dat bureau zich op baseerde, die hebben de reglementen van de PvdA erbij gepakt, waarin richtlijnen staan van, realiseer je dat je ook in je privéleven een ambassadeur bent van de PvdA. En dat mensen zelf het onderscheid misschien moeilijker kunnen maken dan jij, wanneer jij privé iets doet of wanneer je voor je werk iets doet. Dus daar moet je dan als PvdA'er of als PvdA-volksvertegenwoordiger in dit geval rekenschap van geven en ook rekening mee houden in je contact met mensen. Maar in datgene wat openbaar is geworden, zien wij niet wat er precies zou zijn voorgevallen, wat de verschillende partijen daarover zeggen. Ze hebben daar zelf natuurlijk, vooral de mensen die hebben geklaagd, soms zelf daar het een en ander over gezegd. We hebben daar in de mediapublicaties het een en ander over gelezen. Maar wij waren er niet bij, we kunnen niet controleren of dat zo was. Maar de commissie of dat bedrijf heeft vastgesteld dat er voldoende aanknopingspunten zijn om te veronderstellen dat datgene wat hij heeft gedaan, ook omdat ze wederhoor hebben geboden ook aan hem, niet dusdanig ernstig is dat het niet zozeer gaat om of hij dingen heeft gedaan die bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag is, maar liegen. Hij had een dubbele relatie. Ja, of misschien
belogen en bedrogen, ja. Pijn en verdriet gedaan.
Precies.
Een van hen is ernstige, beroepsmatige gewetensnood gebracht en de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd.
Ja, nou ja, het frustreren van politieke ambities, liegen en bedriegen. Ja, het is allemaal niet fraai. Maar is het reden om iemand de rest van zijn leven op een eiland in de Stille Zuidzee te zetten?
Hmm.
Ik kan het niet beoordelen, maar dat is nu wel de law of de PvdA, kennelijk. En dat maakt mensen bij de PvdA, maar ik denk ook bij andere partijen, ook wel enigszins beducht. Want als verkeerd gedrag in je leven, in je persoonlijk leven, in je privéleven, wordt gekoppeld permanent aan het feit dat je een affiliatie hebt, in dit geval met de PvdA, maar het zou ook andere partijen kunnen gaan gelden, dan is de vraag of je dan niet voor al je misstanden vervolgens altijd de klos kan worden. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dus nee, ik snap het absoluut. Ja.
Het is wat dat betreft dus de man heeft geen seksueel overschrijdend gedrag gebezigd, zoals wij in ieder geval uit die rapporten begrijpen. Maar hij heeft gelogen naar mensen. En mensen voelen zich er niet fijn door. Kan. Hè?
Ja.
Wij weten niet of dat terecht is of niet. Hij gaat in beroep. Dus het sleept zich kennelijk nog voort. Een tijdje. Wat je wel hoorde. En wat ook las in dat rapport. Is dat de aanvankelijke afwijzing van een klacht. Van een van die mensen. Eentje was bijvoorbeeld op het journaal. Die mevrouw, ja. Die toen openingsjournaal, hè, waarin werd gezegd, de Kamerlid heeft mij te stevig vastgepakt, ik heb blauwe plekken. Dat het afwijzen van die klacht nog steeds wordt
gegrond
verklaard. Ja. Dus de PvdA heeft die klacht destijds afgewezen tegen Gijs van Dijk. Dat bureau heeft gezegd dat de PvdA daar gelijk in had.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk signaal.
Ja. Waardoor dit gaat dan weer over andere meldingen, hè? Waar dit op gebaseerd is.
Daarom, maar dan zie je dus dat je kan niet alles over één kam scheren. Maar het is ook heel gevaarlijk om conclusies te verbinden op het moment dat iemand zijn vinger opsteekt en zegt, dit is er gebeurd. Zeker omdat de partij daar kennelijk zelf ook enige ervaring mee heeft.
Ja.
Kortom, het is een wespennest, dit soort situaties sowieso. En Van Dijk's terugkeer bij de PvdA is dus uitgesloten.
Maar zou die dan ook weer een afsplitser kunnen worden?
Nee, in theorie kunnen toch? Als er weer een PvdA weggaat, er is nu net een vervanger voor Lilianne Ploemen benoemd. Ja. Want die post mocht hij claimen. En dat is nu Mohamed Mohandes geworden. Die is gisteren beëdigd. En die is nu voorlopig het negende Kamerlid. Maar het kan heel goed zijn dat als er een nieuw, als er weer een PvdA weggaat, bijvoorbeeld om ergens wethouder te worden, of omdat zij of hij er geen zin meer in heeft, of
precies,
omdat het leiderschap toch niet achteraf geschikt bleek. Niks tegen Kuik hoor, maar dat was het argument van Lilianne Ploemen natuurlijk, om ineens weg te gaan. Dat die situatie op tafel ligt. Maar Gijs van Dijk heeft wel al aangegeven dat hij niet van plan was om voor zichzelf in de Kamer te komen. Dingen kunnen ook weer veranderen in de loop van de tijd. Dus uitsluiten kan je het niet. Maar elke keer als er een PvdA weggaat, zal men eerst Lilianne Ploemen vragen. Want die stond hoger op de lijst dan Van Dijk. En als dan Lilianne Ploemen nee zegt, dan komt Van Dijk weer aan de beurt. En dan kan hij alsnog, als hij wil, de Kamer inkomen, maar niet meer bij de PvdA.
Nee. Het is in ieder geval een hele lastige situatie ook voor de PvdA om dit nu weer. Dat zorgt toch weer voor negatief sentiment rond de partij. Nou, Wouter.
Ik denk wel dat ze blij zijn dat rapport er ligt. En dat er niet een conclusie uit het rapport kwam van Ploemen heeft hem ten onrechte uit de fractie geflikkerd.
Ja.
Hoewel gevraagd of zo, maar dat was vrij. Het was maar één mogelijkheid.
Ja, maar ik kan me herinneren dat Ploemen ook de pers te woord stond toen dit allemaal speelde. En ook wel heel secuur haar woorden koos.
Ja.
En ook over die oude zaak niet zozeer dingen zei.
Ja.
Wat toen in het NOS-journaal zat. Maar ook echt op die nieuwe meldingen ingaat. Die vrouwen waren geloof ik naar haar toegegaan.
Ja.
Wat aanleiding was om. Nou ja, daar blijkt dan uiteindelijk dat dus het ambassadeurschap van de PvdA. Wat is het ook alweer?
Ja, nee, maar dat was wel een opluchting voor de PvdA natuurlijk. Want op het moment dat dat Van Dijk, dat er eigenlijk geen grond was geweest om hem te vragen te vertrekken. Ja, hoe maak je dat nog goed? Want dan heb je iemand echt zo beschadigd. Dat is je natuurlijk nu sowieso wel. En hoe ga je dat dan ook weer oplossen? En hoe ga je aan eerherstel werken en dat soort zaken?
Ja.
Dus daar is men wel denk ik opgelucht.
Of je altijd houdt aan een waardig ambassadeurschap van je werkgever, of noem het maar, dat is natuurlijk ook wel een hele lastige.
Nou ja, de vraag is, wat houdt dat dan precies in? En in hoeverre is het mogelijk om daar een goede beoordeling van te geven? Want mensen kunnen van alles beweren, hè?
Ja. Ja, nou, met die waarschuwende woorden gaan we deze podcast uithouden.
Ik weet niet of dat nou een heel erg positief einde is. Misschien nog wel even benadrukken dat volgende week natuurlijk de belangrijke beslissing wordt genomen om een lijst te vormen tussen GroenLinks en PvdA.
Ja.
Dus dat dit veldje is wat dat betreft een week voor het congres mooi. Ja. Nu
hebben ze al wat inhoudelijke standpunten bedacht, Wouter, naar aanleiding van je analyses?
Overigens opvallend. Ja, ik wil niet hier voor eigen zelf even mezelf in het zonnetje zetten, maar in een deel van de PvdA werd de column van deze week zeer gewaardeerd.
Okay.
En niet door de minste, kan ik je verklappen. Dus je merkt dat die partij inderdaad wel af en voor gewaarschuwd wordt. Vandaag ook weer in een paar ingezonden brieven in het Clubblad, de Volkskrant. het debat wordt in de Volkskrant gevoerd door de tegenstanders en voorstanders. En zo kennen we lekker met elkaar via de kranten de strijd aangaan. Ja. Hartstikke leuk. Dus vandaag stond er weer een ingezonden brief in. Maar je merkt dat het heel zwaar op de maag ligt. Ik sprak toevallig deze week iemand die een oud bewindspersoon is bij de PvdA. En die zei ook van... En dat was iemand die eigenlijk waar we eigenlijk nooit meer wat van horen. Daarom kan ik niet zeggen wie het is. Maar het is iemand waar we nooit meer wat van horen. En die zei ook van ja, ik zie wel heel veel overlapping tussen PvdA en GroenLinks als het gaat om politieke koers. Maar de culturen van de partijen zijn zo verschillend. En diegene die had echt er een hard hoofd in dat je dat op een soepele en snelle manier bij elkaar kon brengen.
Ja.
Ook al werd er echt wel herkend van dit is los van elkaar bestaan, lukt misschien niet meer in een versplinterd landschap. Maar die zag dus nog een hele lange en moeilijke weg voor zich. En dat zie je nu ook alweer als je weer, nu zijn ook wat GroenLinksers. Die daar dan weer twijfelt. De jonge GroenLinksers zien het niet zitten en de oude PvdA zien het niet zitten.
Ja.
Een hele wonderlijke combinatie.
Ja. Ja.
Dat wordt dus nog heel ingewikkeld. Nou, volgende week, maar misschien hebben we het er volgende week nog over. Want dan is er weer een nieuwe podcast.
Zo is het. En dit is wel een mooi einde van deze afhameren. Tot de volgende keer.